Het is nu 5:00 op deze regenachtige woensdag, de 8 juni 2022. We onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live, met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Het Hapsishuis Radio Live wordt aangeboden door Kruiswater Supplies. Goedemiddag. Auteur, coach en trainer Maaike Boomstra heeft voor haar pas verschenen boek Zin in je pensioen onderzoek gedaan naar het verschijnsel pensionering. Velen zijn waarschijnlijk blij om ooit met pensioen te kunnen gaan, maar eenmaal met pensioen, wat dan? Daarom kan het een goed idee zijn om je op je pensionering voor te bereiden. Maaike Boomstra helpt mensen met de voorbereiding en is hier in de studio van het Hapsishuis Radio Live. Maaike, hartelijk welkom.
Dank je wel.
Maaike, waarom lukt het nou niet iedereen om van het pensioen waar zo lang naar wordt uitgekeken, echt te gaan genieten? Waarom lukt dat niet?
Nou, dat is een kwestie van heel lang gewerkt hebben. Daarin in je lijf een enorme kick te hebben opgebouwd. En je moet afkicken na je werk. En een soort verslaving eigenlijk. En dat betekent dus dat je in een fase terechtkomt dat je zomaar een leegte kan ontmoeten, omdat je niet meer die afleiding hebt en opeens met jezelf aan de slag moet. En dan? Wat dan?
Ja, want sommigen die zijn er ook gewoon bang voor, die ervaren het als angst, schrijf je.
Ja, klopt. En dat geldt helemaal niet voor iedereen. Sommigen die, nou ja, die gaan moeiteloos van de ene in de andere verandering. Maar zeker mensen die ik ontmoet heb, die zien zichzelf opeens niet meer meetellen. Of denken van, help, dat zwarte gat bestaat toch echt wel. En eigenlijk half depressieve gevoelens ontwikkelen.
Omdat, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Dat geldt zeker niet voor iedereen, maar het bestaat. Dat je eigenlijk nooit hebt nagedacht, wat betekende werk voor mij? En dan kom je opeens zonder je werk te zitten. En dan mis je opeens eigenlijk die bezieling en de betekenis die je werk voor je had. En dan kan dat als een dreun binnenkomen.
Maar dan denk ik dat jij daarmee meteen zegt dat werk bij veel mensen het zelfbeeld van henzelf ondersteunt.
Dat is zeker waar. Dat hoef ik niet eens over na te denken. Dat is ook wel een feit. Zeker als je je ziel en zaligheid hebt verkocht aan je werk, dan is er niks anders dan dat jouw betekenis is. En daarvoor leef je. En als dat stil komt te vallen, ja, wat dan?
Ja, en dan komt er een zingevingsvraag.
Zeker.
En dan komen jouw antwoorden. Waarover we het zullen gaan hebben natuurlijk. Hè? Ja. Maar wat ik ook belangrijk vind om met je te raken, want dat schrijf je ook in je boek, is dat de reden dat niet iedereen van het pensioen kan genieten, dat is omdat het lichaam op een bepaalde manier is afgesteld. Kan je daarover iets zeggen?
Dat is een lastige vraag. Kan je hem nog een keer herhalen?
Als het gaat om het lichaam, dan zeg je letterlijk dat het lichaam op een bepaalde manier is afgesteld. Dat we dat gedurende ons leven eigenlijk doen.
Ja, je verhoudt je tot je werk. Je verhardt misschien ook wel. Ja. Je hebt natuurlijk gedurende je hele werkzame leven heb je van alles meegemaakt. En dat kan pijnlijk zijn geweest. En dat kan natuurlijk heel vrolijk zijn geweest. Maar je hebt je leren verhouden. Dus misschien heb je ook wel allerlei laagjes over je hele gevoelsleven heen gelegd. Omdat dat niet uitkwam, omdat dat te pijnlijk was. En die laagjes kan je dus mooi weer ontmoeten als je werk stopt. Dus ja, dan ontmoet jij eigenlijk wie je misschien wel stiekem ook was toen je werkte. Maar dat komt bloot te liggen.
Ja, en je kijkt me aan, dat kunnen luisteraars niet zien, maar je kijkt me aan op een manier van, daar moet je zin in hebben.
Daar moet je zeker zin in hebben.
Vertel.
Nou, het is een kans om al die lagen die je mogelijkwijs niet hebt ervaren, om die dan glansrijk nu wel in de ogen te kijken. En dat kan zomaar een nieuwe laag onder je zijn ontwikkelen. Dus het zijn kansen.
En toch, hè, wat zou er nou, denk jij, fout kunnen zijn aan onze kijk op werken en pensioen, als het mensen niet lukt om toch te genieten?
Nou, misschien ben je dan toevallig een padje verder gegaan. In die zin dat je te hard gewerkt hebt om te bereiken. En dat kan natuurlijk heel erg in het onderbewuste zijn, dat je per se een bedrijf moest voortzetten van je vader, of per se iets moest bereiken in je werk. Ja, als je daarin vast komt te lopen, mm-hmm. ja, dan heb je wat te doen. Mm-hmm. En dat kan heel spannend zijn.
Ouderen hebben veel ervaring, hè, door alle levensjaren en stadia die ze hebben doorgemaakt. Maar wat is nou de rijkdom aan de ervaring van de pensionado's in vergelijking met bijvoorbeeld de ervaring van een twintiger?
Nou, ik denk dat ze beide wel vergelijkbaar zijn natuurlijk. Want ik wil een twintiger niet onderdoen aan de rijkdom die ouderen hebben opgebouwd. Maar in ieder geval ben je rijper. En als het gaat om emoties verwerken, dan ben je daar ook een stap verder in. En dat kan ik ook wel vanuit mezelf spreken. Dat als je wat over een bepaalde leeftijd heen bent, dat de boel wat meer kalmeert. En het wilde van de twintiger, ja, dat heeft natuurlijk heel veel zijn charme. Maar het is ook heel erg lekker als dat iets kalmeert gedurende
de hele. Ja, we dwepen er een beetje mee, hè, met die ervaring van die ouderen, dat die dan zo groot is. Is die ook daadwerkelijk groter? Want als je ervaring opbouwt, dan doe je toch alleen maar wat je altijd al deed.
Ja, dat is zo. Maar je hebt wel een grote kans om steeds meer te realiseren. Dus een spirituele ontwikkeling, die krijg je gratis erbij als kans, als je wat ouder wordt. En ja, daar ben je als twintiger nog niet zo mee bezig. Ja. Dus je krijgt steeds meer lagen erbij.
En voor ouderen, dat schrijf jij ook, is die spirituele ontwikkeling, als je het zo wil noemen, hè, is eigenlijk best belangrijk. Want ouderen hebben veel meer kans op depressiviteit dan jongeren.
Ja.
Schrijf je.
Ja.
Wat is er aan de hand?
Nou, dat is in die zin, je verliest mensen. Je bent ouder überhaupt, dus jouw neuronen die veranderen. Dus je hele systeem kan niet meer zoveel aan. Je bent minder, je wordt minder geprikkeld door anderen. En ja, dat is anders dan bij een 20-jarige. Die kan zeker ook een depressie ontwikkelen. Het is wel zo dat bij een oudere de heftigheid van depressieve gevoelens, want ik wil toch wel een verschil aanmerken tussen depressief zijn en depressieve gevoelens hebben. En dan is het zo dat een 70-jarige die meer ontwikkelt, ook omdat hij veel meer verliezen leidt. Maar de heftigheid daarvan is toch wel aangetoond dat dat minder is dan als je als 20-jarige een depressie ontwikkelt. Dus in die zin geeft dat wel vertrouwen. Dus als je ze ontmoet, dat je met een behandeling of contacten met een hulpverlener, dat je daar wat makkelijker uitkomt.
Mm-hmm. En je vindt pensionering een van de meest indrukwekkende levensgebeurtenissen. En je baseert dat op het werk van psychiater Jaloom. Toch nog even, hè? Waarom is het zo indrukwekkend?
Ja, nou kijk, je hebt je hele leven lang je suf gewerkt. En dan opeens komt dat stil te vallen. En dan zie je de naderende dood. Want je leeftijd klimt toch aardig. En dan opeens kom je met het besef, wat nu nog? En alle zaken die jouw zin hebben gegeven, van status tot aan waardering van je collega's, je raakt het kwijt. Dus onvermijdelijk kom je op een punt om terug te kijken naar je leven, wat je opgebouwd hebt. En je kunt zomaar spijtgevoelens ontwikkelen.
Je gaat dus terug naar de kern. Wie je in je naaktheid, als ik het zo gek mag zeggen,
je mag dat
bent.
Zeggen. Nou,
dank je.
Ja, ja.
Wat ik mag zeggen. Ja, ja.
Nou ja, ja, ik denk dat een aantal mensen die naaktheid, om het maar zo te zeggen, daar niet op zitten te wachten. En toch ook op het moment dat het pensioen zich aandient, dat weer vol gaan plempen met bezigheden om dat ook niet te voelen. Dus het is ook wel weer een kans om een nieuwe laag van jezelf weer te ontdekken van, wat heb ik al mijn jaren gedaan? Heb ik gedaan wat ik echt wilde? En die vraag kan je weer opnieuw stellen, want het is eigenlijk ook een nieuwe levensloopfase, nieuwe loopbaanfase, van wat kan ik, wat wil ik, wat kan ik nog meer uit het leven halen. Dus je hebt alle kansen.
En ook een kans om weer te gaan voelen, zei je.
Zeker ook weer een kans om te voelen.
Doen we dat niet?
Ja. Je doet het wel, maar de een heeft daar gewoon zijn maniertjes voor om spannende zaken soms op een zijspoor te zetten.
Ja.
En nu is maar de vraag of je ze weer op een zijspoor kunt zetten of dat je ze aan moet gaan.
Ja. Voor jouw boek, hè, heb je mensen geïnterviewd. Hè? Hoeveel waren het er eigenlijk?
Ik heb niet zitten tellen. De kwaliteit van de gesprekken vond ik eigenlijk wel heel belangrijk. Maar ik denk tussen de 30 en de 40 zo. Waarvan ook een aantal online. En velen ook gewoon live. En natuurlijk ook in coaching.
Echt tientallen dus, hè?
Ja.
En ze komen allemaal uit het onderwijs.
Ja.
Waarom
nou, dat
die
is,
groep?
1. Gebruik maken van mijn eigen netwerk. Ik ben natuurlijk een en al ondergedompeld in het onderwijs. Ik weet niet beter, ik droom onderwijs. Dus dat was ook mijn eerste...
Het was dus niet een keuze.
Het was
een natuurlijkheid.
Het was een soort logica. Van, ik kom uit het onderwijs, ik ga daar eerst mensen in benaderen. Daarna dacht ik, ik wil het breder doen. Maar toen was het tijd om te gaan schrijven. Ik had al zoveel verzameld. Dat ik niet meer een zijspoor mocht bewandelen. Ja. Dat mocht ook niet meer van de redacteur.
Voel je het niet... Vond je het niet een risico, die onderwijsmensen? Want die weten toch altijd zo goed hoe de wereld in elkaar zit?
Ja, dat weten ze heel goed. En daarom is het zo leuk om die mensen te prikkelen. Om eens te kijken, is er nog een ander perspectief mogelijk dan alleen het onderwijs? En sommige mensen zijn getrouwd met het onderwijs, dus die weten niet beter. En zeker... ik kan ook wel vanuit mezelf spreken. Als je in het onderwijs zit, weet je het beter. Dus het is een hele spannende doelgroep. Maar ook mensen die enorm veel passie hebben. En dus ook de kans lopen om in een gat te vallen als het klaar is.
Dus het is een doelgroep die het eigenlijk alleen maar duidelijker maakt. Wat de eigenlijke problematiek van met pensioen gaan is.
Ja, zo kan je het zeggen. Terwijl ik ook denk dat mensen uit het onderwijs heel goed weten hoe ze hun pensioentijd nog even kunnen rekken door nog een klusje te doen. Dat moeilijke wat er aankomt, om dat nog een kort even te omzeilen.
Ja. Over dat voelen, hè? We hadden het er al even over. We hebben allemaal leefregels, schrijf je, die we baseren op fijn- en pijnervaring. Hè? Dingen die we leuk vinden en minder leuk vinden. Valt dat inzicht in die ervaringen van de ouderen waar jij mee bezig bent geweest, hè? Valt dat jou nou mee of valt het tegen?
Geen van beide. Ik heb
dan
veel gesprekken...
Want dan is er dus werk te doen.
Nou, een aantal mensen die ik in coaching heb gehad, daar was ik wel verbaasd door dat bepaalde inzichten er nog niet waren en dat... Dat is natuurlijk leuk dat je dat in coaching kan veroorzaken. Dat ze met een beetje op afstand naar zichzelf kijken, behoorlijk veel ontdekkingen deden over zichzelf. Dus dat was super. En aan de andere zijde heb ik veel mensen ontmoet die zo ontzettend intro waren, zeg maar, heel erg naar zichzelf konden kijken. Nou, dat met een beetje coaching ze al heel ver waren. Dus de een is een voelend wezen. En de ander is een rationeel wezen. Zo kan je het eventjes heel erg uit elkaar trekken. Maar allemaal ontzettend bezig met... Wauw, ik wil mezelf wel leren kennen.
Ja, en hoe ze dat ook doen... Het gaat in jouw boek ook speciaal over die eigen regie. Als je daar maar komt, hè. Waarom heb je daarvoor gekozen?
Nou, regie nemen. Het klinkt... het is een beetje een hype. Hè? Het kan een heel modewoord zijn. Regie nemen over je eigen leven.
Dat is
leven.
Ook de reden dat ik het vraag.
Ja. En toch is het ook zo. Je hebt de kans, zeker als je een tijd onder een baas hebt geleefd en gewerkt. Je kan nu eindelijk de touwtjes in eigen handen nemen. En waarom zou je dan je pensioentijd niet nemen om daar dan de regisseur in je eigen leven prominent voor in te plaatsen? Ja. En te zorgen dat je doet wat je heel graag doet.
Een pensioenplan kan helpen bij je eigen regie om dat te ontwikkelen. En in jouw boek werk je eigenlijk naar zo'n plan toe. Wat is zo'n plan? Wat is dat?
Nou, een plan. Een plan heeft een structuur in zich. En ik regel met alle hoofdstukken die daarheen lopen naar het plan. Zorg ik dat je alle elementen voor zo'n plan in huis hebt. Krachtbronnen, wat jouw zingeving is. Waarvoor jij draait, dus wat je waarden zijn, je diepere waarden. En wie weet ben je die een tijdje vergeten, terwijl je werkte, omdat je nou eenmaal geld moest verdienen. Dus er zitten allemaal opdrachten in, waarin je tot inzichten kan komen om dat plan vorm te geven. En dat zijn ook powerprincipes, zoals ambitie, aandacht, verbinding. En die zorgen ervoor dat je je eigenlijk richt op, oké, dit ben ik. En wat heb ik te doen in deze wereld?
Ja.
En te zorgen dat jij dat ook gaat doen. Hmm. En niemand jou dat pad laat versperren. Want jij bent de enige die jouw eigen pad kan plannen. En dat doe je met dat pensioenplan.
Het klinkt heel erg individualiserend.
Ja.
Het heeft niet met de ander te maken.
Ja, die komen daar zeker ook in voor. Want dat is een onderdeel van het plan. Wie kan ik gebruiken?
Ja.
En gebruiken klinkt nogal niet netjes, maar wie passen
betrekken
bij mij in mijn plan?
Ja, precies.
En ja. Waarom niet een beetje ego? Dat is prima. Je hebt nog 20 jaar te leven en waarom niet dan wat ego?
Ja, maar dat ego, daar ga jij toch wel vrij ver in, want je hebt het ook echt over een persoonlijke grondwet.
Ja.
Nou, als iets onbewegelijk is, is het een grondwet.
Daar is die niet voor bedoeld.
Nee.
Die is ervoor bedoeld om te checken. Wie weet heb je die dan ergens hangen op je raam. Met de kern van je grondwet, je kernzin. Dan heb je weer wat uitgespookt in je leven. En dan denk je van, ja, was dat nou wel de bedoeling? Vaart mijn pensioen nog op de koers die ik voor mezelf had uitgestippeld?
Je leert met je boek, hè, en dat blijkt ook net uit wat je zegt, eigenlijk netwerken.
Mm-hmm.
He, wie zet ik waarvoor in? He, oneerbiedig gezegd. Hè? Je interacteert zelf als schrijver ook met veel oefeningen die in jouw boek staan. Heel leuk ook trouwens. Maar ik kan me ook voorstellen, er staat zoveel in, wat ook heel bruikbaar is, dat het al met al een heel sociaal boek en een hele sociale keuze is van waaruit je het geschreven hebt. Maar uiteindelijk ga ik toch alleen met pensioen?
Ja, jij gaat alleen met pensioen. Maar pensioen is ook een heel sociaal gebeuren. Netwerken is ook sociaal netwerken. En het is een feit dat als jij goed gebed bent tussen mensen die jou kunnen ondersteunen, die het beste uit jou kunnen halen, waar je lol mee hebt, met dezelfde waarden, wie weet dezelfde grondwet, dat het dan een stuk leuker wordt, het pensioen. Dus het is heel goed om daarover na te denken. En daarom daag ik je ook uit in een boek om allerlei lijntjes te leggen met mensen, met dingen, met wetten. Om te zorgen dat je vooruitkomt en niet in een gat valt.
Netwerken kan iedereen. Schrijf jij op pagina 42. Ja, maar waarom vind je dat?
Nou, het is vooral een bemoediging. Ik bedoel, netwerken kan iedereen, omdat ik ook wel weet dat sommige mensen allergisch zijn voor het woord netwerken. En daarom ga ik bewust en opportunistisch ga ik mensen voor me inzetten, zodat ik een leuk leven heb. Maar netwerken is ook de buurman een keer gedag zeggen die je nooit gedag hebt gezegd. Want wie weet ontstaat er wel iets leuks. Dus je kan netwerken ook heel klein maken. Maar als jij nog als ZZP'er door wil gaan, de markt is nog steeds krap. Dus je kan op heel veel plekken, kan jij je diensten nog aanbieden.
Ja.
Nou, als je dat heel graag wil, maar je bent nog niet helemaal in het netwerken gegroeid, dat kan je dan leren van kleine contacten, grotere contacten te maken. Of contacten die je nu nog op je werk hebt. Oh, misschien is het wel leuk om met haar of met hem, met die expertise, nog samen te werken. Dus je ogen en oren open houden naar anderen is denk ik essentieel om er een nog leuker pensioen van te maken.
En als je je pensioen ingaat, dan ga je ook iets verliezen, hè? Want het wisselen van banen bijvoorbeeld in je loopbaan kan heel stimulerend zijn, maar kan ook rouw opleveren, schrijf je. Hoe werkt dat nou precies met rouw?
Verlies en rouw, dat zit aan elkaar gekoppeld. Als je afscheid neemt van je werk, dan ga je mensen verliezen. Uh-huh. Je gaat respect verliezen, waardering verliezen. Je gaat letterlijk de werkplek verliezen. En dat is gekoppeld aan rouw. Want rouw is er altijd op het moment dat je iets kwijtraakt. En dat levert emotie op. En dat kan je wegstoppen. Maar je kan dat ook aanvaarden. Of, nou ja, aanvaarden, dat is in een latere instantie. Maar rouw is eigenlijk helemaal niet zo'n vies woord. Het is gekoppeld aan dat je mogelijkerwijs een fantastische werkgever, een fantastische baan hebt gehad. En als dat wegvalt, dan leidt dat tot emotie. En dat noemen we rouw.
En is dat altijd een belemmerende factor als je die nieuwe fase van pensionering ingaat?
De rouw bedoel je?
Ja, is rouw altijd...
Nou, ik weet in ieder geval...
Belemmerend wat... om op een goede manier naar de wereld te blijven,
kijken. Dat kan als je het negeert. Ik heb één man begeleid en die snapte niks van zichzelf. Die had allemaal plannen gemaakt. Die had alles klaarstaan. 1000 zaadjes geplant. En hij kwam thuis te zitten. Hij kreeg zijn eerste AOW overgemaakt. En hij viel stil. En hij snapte niet wat er met hem was gebeurd. Een zeer actieve man. En uiteindelijk werd hem verteld, nou, misschien ben je wel aan het rouwen. En op het moment dat hij dat besefte, kon hij het laten gaan. En kon hij ook het passieve, het geen zin meer hebben, accepteren. En na een maand klom hij langzamerhand op en kon hij terug verbinden en aanhaken. Dus als je dat kan realiseren, wat er met je aan de hand is...
Ja, is dat terugverbinden, hè? Zoals je dat beschrijft, is dat dan een vorm van gezonde rouw, zoals jij dat noemt?
Ja, want dan heb je schrijft? Opengesteld ja, okay. Voor dat je hebt verbonden en dat dat pijn doet, dat dat weg is. En als je langzamerhand weer kan verbinden, dan kan je ook weer een nieuwe betekenis verlenen aan nieuwe zaken in je leven.
En als je dat afsnijdt, je de rouw moet toestaan, hè, zoals je schrijft.
Ja. 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 En als je dat afsnijdt, dan kan het stollen. Ja, maar daar kan je veel meer over lezen natuurlijk.
Ja, en toch, hè, dat gestolde rouw, wat is dat precies?
Dat is als je je eigenlijk isoleert vanuit een pijnlijke ervaring. Dat je je isoleert van de pijn, dat je die wil vermijden. Maar het gevoel blijft er wel zitten, alleen gaat die stiekem ondergronds. En je kan daardoor verharden en daardoor jezelf isoleren en contacten vermijden. Dus eigenlijk neem je een korte afslag, maar dat is niet per se de beste afslag. Maar als het moet, dan moet het even. En kan je langzamerhand via een omweg, kom je wel weer op het pad dat je weer betekenis kan verlenen. En dan krijg je ook weer meer levenslust.
En wat ik heel duidelijk in jouw antwoorden bespeur, is dat het heel belangrijk is, zo schrijf jij, en zo laat je me nu ook hier weten, dat het heel belangrijk is om met emoties in contact te blijven staan in het leven.
Ja, als het je lukt. Ja, want dat kan natuurlijk...
Wat zijn belemmerende factoren?
Nou, je opvoeding kan natuurlijk al een belemmering zijn. De hechting, het hele verhaal. Of je ambivalent gehecht bent of niet. Maar dan ga ik een uitstapje maken. Maar daar ga ik niet te veel op in. Je kan geleerd hebben om emoties weg te duwen. Je kan geleerd hebben dat emoties eng zijn. Je kan geleerd hebben dat alle emoties van jezelf goed zijn. Dat je ouders je hebben geleerd van, hé, wat je nu voelt, dat heet zo. Dat je hebt geleerd om daarmee om te gaan. Maar je kan ook geleerd hebben om dat als eng te bestempelen. Dus goed is het zeker om daarmee in contact te blijven. En je lijf is natuurlijk daar een grote... Een grote, hoe noem je dat nou? Dat het tekenend is, want als je je lijf kan voelen, dat je weet, oké, dit is goed en dit is niet goed. Je kan je daar veilig bij voelen, je kan je daar niet veilig bij voelen.
Ja.
Ja, en dat is wel belangrijk.
En een hulpmiddeltje als het gaat om verlies, dat is wat jij schrijft, dat de onderkenning van het nu heel belangrijk is. Kan je daar nog iets over zeggen?
Ja, er is waarom alleen maar een nu. En dat nu...
Ja, we zijn nu aan het praten.
Ja, en we hebben nu emoties.
Ja, ja,
ja, ja. En emoties moeten eruit en die tonen zich, die laten zich zien. En dat is het leven. Hmm. Emotie is het leven. En zonder kan je niet, zonder gebeurt er helemaal niks.
Ja. En je hanteert er ook in je boek iets bij. Hè? Je beschrijft de triade, zeg maar, de gebalanceerde driehoek noem ik dat maar even, tussen denken, voelen en doen. Hmm. Waarom is inzicht in die triade voor ouderen belangrijk?
Nou, niet alleen voor ouderen. Ik denk dat dat de basis is voor elke reflectie en introspectie. Die drie houden elkaar in stand. Dus die heb je alle drie nodig. Je kan niet alleen maar als een voelend leven, voelend persoon door het leven gaan. Mm-hmm. Want je hebt je brein nodig en je hebt je ratio nodig om jezelf ook nog te behoeden, om niet te verzwelgen in emoties. En voelen en denken leiden tot willen en gedrag. Dus als die keurig in balans zijn, dan zal je je ook gedragen zoals je wil. Of zo, dat het goed voelt.
En jij bent zelf ook haptonomisch coach, hè? Je hebt gestudeerd aan de Academie voor Haptonomie in Doorn. Welke weg heb jij nou afgelegd om meer in contact te komen met dat gevoel?
Nou, dat is een hele weg. Zal ik het een beetje beperken? Anders zitten we hier om 7:00 nog. Ik denk dat...
Ik was er wel bang voor.
Ergens ben ik getriggerd dat deze opleiding de juiste opleiding voor me zou zijn. Ik ben dramadocent van huis uit. Dus ik was al wel heel erg bezig met ook de buitenkant. Je inleven in rollen. En de emotionele wereld van rollen. Spelen, maar dat was voor mij niet genoeg. En toen ik moeder werd, toen werd mijn hele basis omhoop getrokken, overhoop getrokken, en kreeg ik een nieuwe kijk op het leven, nieuwe perspectieven. Ik werd ook wat onzekerder, een nieuwe rol, moeder, bang om mijn dochter te verliezen. Dus er kwamen heel veel emoties ook bij kijken. En toen dacht ik van, nou, het is volgens mij een hele goede om een opleiding te gaan doen waarbij dat prominent aanwezig is. En daar paste de opleiding heel goed bij. En daardoor kwam ik nog dichter bij alle emoties en een soort ontpansering. Want ieder bouwt wel een soort panzer in zijn leven op, maar ik vond die van mij ook wel heel erg duidelijk. En het leidde tot meer zachtheid en meer acceptatie van wat je voelt is goed. En de Good Enough Mother, dat is ook nog wel zo'n tekst van de opleiding. Dus dat leerde mij heel veel inzichten. Ja. Maar ook wel van, voelen is niet alles. Dus ik was heel blij dat ik weer terugkwam op aarde, zoals een collega zei. En mijn nuchtere ik en mijn krachtige ik kon combineren met de zachtheid bij deze opleiding.
Want je schrijft ook, en je hebt het net ook al benoemd hoor, dat het mentaliseren als het dat heel belangrijk is bij het omgaan met voelen. Dus het denken blijft belangrijk in de triade, mm-hmm, tot het voelen. De triade van denken, voelen en doen, zoals ik die eerder beschreef.
Zeker.
Correct, hè, wat ik zeg?
Ja, zeker.
Check het maar even.
Ja, ja. Nee, ja.
met pensionering en ouderdom komen we ook een stukje dichter bij de dood. Ook daarover haal je psychiater Jaloom aan. Hè? Heeft die aankomende dood zin?
Ja, die heeft zin en dat heb ik ook moeten ontdekken. Want ik denk dat iedereen...
Hoe ontdek je dat dan?
Nou, door te lezen. Ja, ik ontdek dat door te lezen en door te praten met mensen over dood, doodsangst. Hoe dat in je leven zich aandient. En het heeft zin, zeker, om het volle pond van het leven te kunnen pakken. Dus dat is het mooie wat Jaloom mij ook wel heeft doen inzien. Verbinden met het leven, met alle facetten daarvan. Dat kan eigenlijk alleen maar als je de dood ook accepteert dat er bij hoort. En dat je dat niet hoeft weg te duwen, maar dat het in allerlei risico's bijvoorbeeld ook aanwezig is. Dus je terugtrekken omdat je bang bent voor iets. Dat misschien juist wel doen. Gewoon het volle leven pakken. Dus daarom heeft het zeker zin. En zeker ook om terug te kunnen kijken op je leven. Dat dat een vol leven was. Want ja, Loom ontmoette ook veel mensen die spijt hadden. En spijt hadden opgebouwd. En pas maar met de ogen voor de dood niet, bedachten. Ja. Shit, had ik dat maar anders gedaan.
Ja.
Dus, zaken om stil te blijven staan bij wat drijft me nou echt en doe ik dat ook echt?
Ja, en dan helpt spijt niet, hè?
Dan helpt spijt niet. Terwijl er nu wel nieuwe boeken worden geschreven over het nut van spijt. Maar goed, dan moet je dat boek maar gaan lezen.
Visualisaties kunnen helpen om de angst voor die dood te verlichten, die aankomende dood. Hoe werken ze? Kan je een tipje van de sluier oplichten?
Ja, nou, ik denk dat visualisaties niet alleen helpen bij de angst voor de dood, maar in zijn algemeenheid kunnen helpen, omdat de kracht van een visualisatie of een visualisatie in een meditatie, dat kan helpen om nog meer af te dalen naar, nou ja, je eigen ziel. Dat is misschien een groot woord. Het ligt een beetje aan hoe je die visualisatie doet. Mm-hmm. En of je dat onder begeleiding doet.
Het lijkt een beetje familieopstellingachtig, hè?
Ja, daar ga ik geen uitspraken over doen. Maar
het beeld doet zijn werk.
Ja, ja. Het beeld doet zeker zijn werk.
Ja.
En ik werk ook wel met psychodrama en voice dialogue. Dus dat schuurt daar ook tegen. Maar waar het om gaat is dat dat er een positief effect op het onderbewustzijn gecreëerd kan worden, mm-hmm, door visualisaties. Nou, dan kan je de angst voor de dood daar ook bij pakken. Mm-hmm. Door het aan te durven kijken.
Ja.
Middels een visualisatie. Dus dan gebeurt het niet echt, maar je maakt er toch contact mee. En dat kan ruimte geven en een vrijere omgang met die angst.
Je maakt ook melding van rituelen, hè? Die de overgangen naar pensionering, maar ook de dood, hè, kunnen begeleiden. Waarom werken rituelen als een tierenlier?
Nou ja, je verbindt je in een ritueel met waar het jou werkelijk om draait. Je maakt contact met een diepere laag, ook weer die bezieling. En het beeldende werkt helend. En hoe meer je ook een ritueel koppelt aan wie je werkelijk bent en wat je wil bereiken, ook in verbinding, hoe goed dat ook zou kunnen werken.
Ja. Bij zingeving aan je pensioen wijs je op de rol van je eigen verantwoordelijkheid daarin ook, hè? Had het al even over. Kun je toch die rol van verantwoordelijkheid wat duiden? Want jij baseert je daarbij op Viktor Frankl.
Mm-hmm. Ja, hij zegt, je bent een wezen met een wil tot betekenis. Dat heeft iedereen gratis meegekregen bij zijn geboorte. En de bedoeling is dat jij die wil tot betekenis vormgeeft. En daar ben je verantwoordelijk voor. En niemand anders kan jou tot verantwoording roepen. Jij kan alleen maar aan jezelf vragen, wat kom ik hier op deze aardkloot doen? Wat heeft het leven voor mij in petto? En daar moet ik de verantwoordelijkheid voor nemen. En doe je dat niet, dan ben jij.
Je moet dus eigenlijk voor jezelf gaan staan.
Nou, dat sowieso.
Dat is zijn pleidooi dan, hè?
Ja, maak het leven zoals het voor jou bedoeld is. En dat antwoord kan je alleen maar in jezelf vinden.
Heeft een beetje met drive te maken.
Zeker. Je waarden. Zeker. En als je dat niet doet, ontmoet je een innerlijke leegte. Maar die is er niet. Er is helemaal geen leegte. Maar dat is misschien nog onbekend wat je soms tegenkomt als je wat dieper naar binnen kijkt.
Ja. Je benoemde het in het begin van ons gesprek al. Krachten had je het al over. Want om betekenis te kunnen geven aan iets, is het ook belangrijk om inzicht te hebben in je eigen krachten. Om te beseffen wat je ten aanzien van je betekenisgeving wel of niet kunt doen. Hè? En die omgang beschrijf je ook uitvoerig in je boek, hè? Zin in je pensioen. Waarom is het nou zo belangrijk die krachtbronnen, die kwaliteiten ook nog te kunnen zien?
Ja, voor mij is dat een hele erg logische tekst. Dat je je krachtbronnen zoekt, ontmoet, uitbouwt, omdat je daarmee het meest contact maakt met wie je bent en daarmee kan bereiken met wat je wil bereiken. En Die geven je kracht, die geven je veerkracht. Die zorgen dat je lacht, je lekker voelt, je vrij voelt. Zonder krachtbronnen gebeurt er niks. En nou ja, het is ideaal als je daar ook in je volgende loopbaanfase, zoals het pensioen heet, naar op jacht gaat. Want er is nog meer dan...
Ja, en ook, dat schrijf je ook, ook eerst ontdekt.
Ja.
Wat je al in huis hebt.
Wat je mogelijkerwijs nooit hebt gezien als krachtbron, dat zou ook kunnen. Dat er al lang iets ligt te schreeuwen van ga mij eens ontplooien. Maar wat je of spannend vindt of eigenlijk nooit zo hebt herkend. Dat je ja, dat gaat ontwikkelen, waarom niet? Ik bedoel, iedere mens heeft een volle potentie en niet iedereen haalt alles uit de kan. En zeker niet het onderste.
Als je een verkenningstocht ingaat naar je eigen kwaliteiten en je probeert die kwaliteiten vorm te geven en dan nog, schrijf je, kun je jezelf saboteren. Hoe werkt die sabotageactie van de mens?
Ja, iedereen heeft stemmetjes van dat kan ik niet of dat wil ik niet of dat vinden ze toch niet leuk van me. Iedereen heeft ergens een interne criticus in zich en die zal altijd zijn opgelding doen, omdat iedereen nou eenmaal is opgevoed en ook oude figuren mee heeft gekregen en daar nog een residu aan stemmetjes heeft meegekregen. En die zullen je altijd nog proberen een beetje weg te halen van je volle potentie. En ja, de cirkel van ellende van Korthagen en Luiten is daar een mooie van. Maar goed, dan zou ik je toch verwijzen naar het boek om eens te kijken, hey, ken ik die cirkel van ellende en draai ik rondjes in mijn belemmerende gedachtes? En die heeft iedereen.
En dan heb je dus lenigheid nodig, schrijf je, ja, om daaruit te komen.
Hoe werkt mooie, dat? Prachtige woord. Perspectivistische lenigheid. Oh. Elke wisp ben ik erg dankbaar. Fantastische,
ja,
term.
Van Socrates op sneakers. Ja.
Je Socrates op sneakers. En het is geweldig ook dat ze dat lenigheid noemt. Dat je ook eens uit je eigen perspectief kan stappen en andere perspectieven kan bezoemen. Letterlijk ook even aan de andere kant van je tafel gaan staan. Kan het ook waar zijn als ik van deze kant af naar de wereld kijk? Dus dat je wereld eigenlijk groter wordt. En stretchen is ook zo'n coachterm. Dat je, ja, verder komt dan jouw eigen perspectief. Dat is fantastisch, toch?
Ja, is geweldig.
Als dat lukt.
Ja, moet het wel lukken, ja.
Oefenen. Er staan leuke oefeningen in het boek.
Daar hou jij van. Hè? Daar zit drive in. Hè? Ja. De wil tot betekenis, die heb je overgedragen in dit gesprek.
Oké, okay, fijn. Ja, ja. Ja.
Maar enerzijds, hè, nodig je jouw lezers uit om een helder verhaal vol met krachten en kwaliteiten over zichzelf te vertellen. Maar anderzijds nodig je ook uit om kwaliteiten te ontwikkelen. Hoe rijmt zich dat?
Ja, het leven stopt niet. Ik bedoel, je hebt misschien heel veel beproevingen al gehad in je leven. En daar heb je ook krachtbronnen aan ontwikkeld. Van, hey, verrek, dit kan ik, veerkracht. Plus dat er nog van alles te ontdekken valt. Ook al stopt je werk. Je persoonlijke ontwikkeling stopt niet. Dus ik vind het een helder reis, het pensioen. Want je gaat nieuwe beproevingen aan. En je gaat wederom nieuwe zaken van jezelf ontdekken, waarmee je die beproevingen weer aan kunt. Dus ja, je kan doorgaan tot je 80ste, 100ste, totdat het leven jou gegund is, ja, en zolang je gezond bent.
Ja. Mooi, hè? Dat het leven ons uitnodigt om te blijven leven eigenlijk, hè?
Nou.
Ja. Maar je schrijft ook iets, want eenmaal een pensioenplan gemaakt, is het belangrijk om niet te veel naar de ander te luisteren als het gaat om je doelen, je grondwet, hè, hoe we dat dan ook verder noemen. Hè. Waarom is dat zo belangrijk in de uitvoering van je pensioenplan?
Nou, het zou toch jammer zijn dat degene die direct om jou heen zitten, dat je daar je leven aan verkoopt. Dus jij bepaalt hoe je leven in elkaar zit. Daar hebben we het net ook over gehad, over de wil tot betekenis. Wat is voor jou de kernwaarde? En als dat niet past bij de mensen die om jou heen zitten, of mensen zeggen, ja, zou je dat nou wel doen? Of ja, die projecteren dingen van zichzelf. Ja. Daar ga je misschien naar luisteren. Dus tuurlijk kan je naar ze luisteren, maar zoek de mensen om je heen die dat bekrachtigen, wat jij graag wil. Dus het kan ook betekenen dat je gewoon mensen niet meer ziet, omdat die niet meer passen in jouw nieuwe plan.
En dat dat goed is.
En dat dat supergoed is.
Dan heb ik nog één laatste vraag. En ja, je kan het bijna invullen. Maaike, heb jij eigenlijk zelf al een pensioenplan?
Nou, ik heb wel ooit al mijn persoonlijke grondwet geschreven.
Oh.
Ja, dus daaruit heb ik wel zeker al twee...
Maar ik denk dat daar veel beweging in zit. Of niet?
Nou, de twee kernwoorden zijn autonomie en creativiteit.
Kijk.
Dus, en dan kan ik wel achteraf zeggen van, dat heeft niet de volle pond gekregen. Dus creativiteit is voor mij een cruciaal woord voor mijn aanstaande pensioenplan over 10 jaar. Maar ik wil er nu al aan gaan werken. Door dit boek ben ik natuurlijk al 10 jaar eerder in staat om een plan te maken. Dus ik ga ervoor zorgen dat voordat ik met pensioen ga, ook al veel meer met mijn creativiteit heb gedaan. En een aandachtspunt heb ik wel voor mezelf, om mijn sociale netwerk passender te maken bij mijn eigen grondwet. Dus dat wordt nog heel spannend waar dat naartoe gaat.
Gaan wij iedereen daarmee tot slot succes wensen?
Zeker.
Maaike Boomstra, auteur van Zin in je pensioen, coach en trainer, dat ben je. Dank je wel voor het gesprek over je boek hier in het Hapsishuis Radio Live. Het boek van Maaike Boomstra is te koop bij de Betere Boekhandel en is een uitgave van Big Business Publishers in Utrecht. Maaike heeft ook een uitgebreide website waarop alles te vinden is over het boek en haar activiteiten. Surf dan naar deboomstraat.nl. Ik herhaal deboomstraat.nl. Dan kijken we nog even naar wat interessante podcasts die te beluisteren zijn via de website van het Hapsishuis, hethapsishuis.nl. Allereerst is daar een drieluik over de filosofie van de levenskunst door coach en trainer Hans de Brouwer van de aanleiding in Amersfoort. Het drieluik wordt gepresenteerd door Judith Jansen. Maar ook is onder andere te luisteren naar een podcast van José Dussol over de reflexintegratiemethode MNRI. José voert daarin een uitgebreid gesprek met Milou van Rooij de Vries en zij heeft haar praktijk in Maarsen. Jenneke Riddersma wijdt een podcast aan haptonomie en haptotherapie en vertelt zelf ook in een bijdrage over de revalidatiezorg. In de komende tijd zijn er ook weer tentoonstellingen in het Hapsishuis zelf en laten we hopen dat ze ondanks corona toch door kunnen blijven gaan. En als er een kink in de kabel is, dan lees je daarover op hethapsishuis.nl. Fotografe Ria van der Ham uit Houten brengt in oktober haar ode aan de ruimte waarin we mogen zijn. In het Hapsishuis zijn dan kunstzinnige foto's te zien van onder andere bouwwerken in de stad Utrecht. In december bezoekt veenschilderes Madelonne Tegelaar het Hapsishuis met wat van haar nieuwste werken. Alle informatie over de exposities is te vinden via hethapsishuis.nl. Tot zover deze aflevering van het Hapsishuis Radio Live, die binnenkort via de website van het Hapsishuis is terug te luisteren via hethapsishuis.nl. Productie van deze aflevering, Tjerk Holtrop, ik ben Leander Tijdhof. Graag tot de volgende keer op het Hapsishuis Radio, 24 uur per dag.